Dan kunnen wij nu naar een gedeelte van het Oude Testament, was de bedoeling. Een gedeelte namelijk uit Jesaja 41, waar ik u in de eerste plaats bij bepalen wil deze morgen. Jesaja 41. Vanaf vers 21 wil ik graag lezen. Dus Jesaja 41 vanaf vers 21. Brengt uw lieden twistzaak voor, zegt de Heere. Brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de koning van Jacob. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondig de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten, of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondig dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Ja, doet goed en doet kwaad, dat wij verbaasd staan en tezamen toezien. Ziet, gij lieden zijt minder dan niet, en uw lieden werk is erger dan een adder. Hij is een gruwel die uw lieden verkiest. Ik verwek een van het noorden, en hij zal komen van de opgang der zon. Hij zal mijn naam aanroepen, en hij zal komen over de overheden als over leem, en gelijk een pottenbakker het slijk treedt. Wie heeft wat verkondigd van de beginnen aan dat wij het weten mogen, of van tevoren dat wij zeggen mogen, hij is rechtvaardig? Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die wat horen doet, ook niemand die uw lieder woorden hoort. Ik de eerste zeg tot Sion, zie, zie, zie daar, en tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven, want ik zag toen, maar er was niemand, zelfs onder deze, maar er was geen raadgever dat ik hen zou vragen, en zij mij antwoord geven zouden. Ziet, zij zijn altemaal ijdelheid, hun werken zijn een nietig ding, hun gegoten beelden zijn wind en een ijdel ding. Tot zover. En ook hier moet ik weer afbreken, want ik zou natuurlijk graag doorlezen. 42 vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkoren in welke mijn ziel welbehagen heeft. Maar dat is dan net een vers wat in het Nieuwe Testament meerdere malen wordt aangehaald. En er wordt bijgezegd dat dat vers 42 vers 1 in Jesaja spreekt over de Heer Jezus Christus als over de beloofde Messias die het recht aan de heidenen zou voortbrengen en bovendien nog het een en ander zou doen. Dat is trouwens ook het onderwerp van deze profetieën van Jesaja en zeker in het gedeelte vanaf hoofdstuk 40, een gedeelte wat hier dan zojuist begonnen is. Maar om bij het begin te beginnen, deze hoofdstukken kondigen weliswaar aan dat ooit de blijde boodschap gepredikt zou worden en dus het nieuwe verbond gepredikt zou worden aan Israël en aan de volkeren. Dat er iemand zou komen die verkondiger zou zijn van de blijde boodschap. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat hij evangelist is. Maar ja, het Grieks was hier nog niet uitgevonden in de dagen van Jesaja. Zo zit het ongeveer dan, hè. Maar iemand zou komen die een blijde boodschap zou prediken, dat is wat uitgebreid wordt aangekondigd in Jesaja 40. En wellicht heb ik het daar vanavond weer over. Maar eerst zijn we hier bij Jesaja 41, omdat hier als het ware de volkeren, en niet alleen de volkeren, maar ook de goden van de volkeren, de afgoden dus, jawel, worden opgeroepen, opdat nou eens en voor altijd zou uitgemaakt worden wie de ware God is. Oh, zeg je, daar heb ik meer van gehoord. Dat was bij Elia op de Karmel. Daar ging het tussen Jehovah, de God van Israël, en Baal, de God van, ja, de Palestijnen. Jawel. Nou goed. Nee, dat zeg ik niet voor niks zo. Ik kan kiezen in het Nederlands, hè. Palestijnen, zei ik deze keer. Tussen Baal, de God van de Palestijnen, en Jehovah, de God van Israël. En er zou uitgemaakt worden wie de ware God was. En dat zou bij die gelegenheid beslist worden door het vuur van de hemel. Dat wil zeggen, er werd een altaar opgericht, één gewijd aan Jehovah en één gewijd aan Baal. En de normale manier waarop God het offer tot zich neemt is via het vuur wat hij zendt uit de hemel om het offer te verteren, tot zich te nemen. Dat is de normale gang van zaken. En elke keer als ik dat zeg, dan denk ik daarbij aan het offer van Abel en het offer van Kain. Dat is het hele verschil, hè. Kain bleef met zijn offer zitten. Hij raakte het niet kwijt. De Heer bliefde het niet. en Abels offer werd weggenomen. En later denken wij natuurlijk aan de inwijding van de tabernakel eerst, waarbij het vuur kwam uit de hemel. En later ook de inwijding van de tempel van Salomo, bij welke gelegenheid precies dezelfde dingen gebeurden. Kwam vuur van de hemel en nam het offer tot zich. En zo gebeurde het ook bij Elia, zodat de God van Israël, van Elia, de ware God was. En Baal, dat was dus niks. En waarom ik dat nou zeg? Wel, het mag dan als bewijs gegolden hebben in het verleden. En dat deed het ook. Het was ook een bewijs van Jehovah, de God van Israël, die actief was en die zich met zijn volk bezig hield. Neemt echter niet weg dat wij leren over de toekomst, die van een ongelovig Israël en die van de Palestijnen, dus inderdaad, dat ook daar het erom gaat wie de ware God is. En misschien ook wel kunnen we zeggen dat het erom gaat wie de ware Christus is. Of is hij een antichrist? De antichrist misschien. En als bij die gelegenheid het pleit beslecht moet worden door vuur uit de hemel, blijkt dat de grote tegenstander ook in staat is om vuur te geven van de hemel. Dat staat er hoor. Hij zal vuur brengen van de hemel, zijn grote tekenen en wonderheden doen, zodat indien het mogelijk was ook de uitverkorenen verleid zouden worden enzovoorts. En een van de tekenen, een van de eerste die genoemd wordt, is dat er inderdaad vuur uit de hemel zou komen. Zodat u ziet dat Baal nog wat bijgeleerd heeft in de toekomst, of in ieder geval toch nog tot meer in staat is dan in het verleden gebleken is. Waarom ik dat zeg? Wel, omdat ook vuur uit de hemel geen doorslaggevend bewijs is voor wie de ware God is. En er komt wel eens vaker vuur van de hemel, waardoor het een en ander verteert, zonder dat wij daarbij de neiging hebben om dat meteen aan een of andere God of afgod toe te schrijven. De werkelijke bewijs van de Godheid is dat hij in staat is te spreken over dingen die nog niet gebeurd zijn, die pas in de toekomst zullen plaatsvinden. Kortom, de ware God is die God die in staat is om toekomende dingen te doen horen. Die spreekt over dingen die nog niet geschied zijn. Die de afloop van de geschiedenis kent. Dat is de ware God. Zij genadig, omdat natuurlijk, ja, ik loop weer wat hard, maar omdat natuurlijk toch dikwijls beweerd wordt dat anderen dan de God van de Bijbel in staat zouden zijn om de toekomst te voorspellen. Sterker nog, zij zouden de toekomst kennen en eventueel bereid zijn, vermoedelijk tegen betaling, bereid zijn om ook ons die toekomst mede te delen. Toch? En zo, hè? Nostradamus, ja, bijvoorbeeld, ja, ja. Ik kan zien waar de artsenij toe leidt. Nou goed, daar is het niet over hebben. Maar er zijn er natuurlijk in de loop van de tijd heel wat geweest in hoe ze allemaal heten, dat doet er nou eigenlijk ook niet toe. En uit heel wat verschillende godsdiensten voortgekomen lui, die beweren dat de goden hen de toekomst hebben bekendgemaakt. En dan met een beetje moeite komen er dan wat kreten uit die wij dan weten te duiden, alsof zij ons inderdaad iets over de toekomst vertellen. Soms zijn er heel frappante dingen bij, dat moet ik u eerlijk toegeven. Ik moet er echter meteen bij vertellen dat in veruit de meeste gevallen sprake is van oplichting. En in de gevallen waar die overblijven, is er sprake van niet dat men de toekomst kent, maar dat men vrij goed in staat is om het recente verleden en ook de tegenwoordige tijd in te schatten, zodanig dat men in staat is om van daaruit de toekomst binnen korte tijd te voorzeggen. Dat is alles. Dat wil zeggen, als het gisteren mooi weer was en het is vandaag mooi weer en eergisteren was trouwens ook mooi weer, dan zal het morgen waarschijnlijk ook mooi weer zijn. Het is niet zeker, maar de kans is vrij groot. Nou ja, ik heb nog een paar belachelijke voorbeelden in gedachten, maar die laat ik altijd aan mijn broer over, die kan dat beter. Dus die zal ik u niet vertellen. Maar als alles buiten wit wordt, zal het waarschijnlijk gaan sneeuwen of zo. En dat soort dingen meer. En dan hangt zo'n touwtje buiten. Als het nat wordt, gaat het waarschijnlijk regenen. Ik bedoel, de toekomst voorspellen, dat is gewoon een kwestie van inzicht hebben in de gebruikelijke gang van zaken. En dat gebeurt ook wel op serieuzere wijze dan de wijze waarop ik het nou naar voren breng. Want er zijn natuurlijk mensen genoeg die voldoende mensenkennis hebben, bijvoorbeeld, om van u te zeggen hoe uw toekomst er ongeveer uit zal zien. En als dat dan uitkomt, ja, dat is niks bijzonders. Dat heeft niks met helderziendheid of het kennen van de toekomst te maken. Hè? Zo zit dat. En dat Nederland geen wereldkampioen voetballer zou worden, had elke Nederlander u kunnen vertellen. Waren het niet zo dat we allemaal zo opgehitst waren door de publiciteit en dat soort dingen meer. Dat is helemaal niet moeilijk. Hè? Goed, nou, dat allemaal even terzijde. Daar kunnen we dus nog lang over discussiëren. Dat doen we nu niet. Maar waar het om gaat, is dat God, de Godheid, de ware God, kan niemand anders zijn dan de schepper van deze wereld. En deze wereld, dat weet ik, ik probeer het zo kort mogelijk te zeggen. En deze wereld waarin wij leven, wordt in de eerste plaats beheerst. Als we naar boven kijken, wat is het? Wat druk uitoefent op deze wereld? Deze wereld wordt in de eerste plaats beheerst door de tijd. Niks anders dan de tijd. De meesten van u zullen vanmorgen de wekker gezet hebben. Dat beginnen we al. We slapen nog en de tijd begint te lopen en we worden daardoor beheerst. Dit en dat en zus en zo laten. Kortom, de wereld wordt beheerst door de tijd. Dat niet alleen, want dat is nog ons leven, maar de wereld zelf ook. Want alle dingen in deze wereld zijn, zoals u waarschijnlijk gemerkt hebt inmiddels, van voorbijgaande aard. Ze zijn vergankelijk. Dat wil zeggen dat de tand destijds knaagt aan alle verschijnselen, alle zienlijke dingen in deze schepping. Als God, en God is de schepper, hè? Als God de schepper is en de wereld is aan hem onderworpen, dan kan het dus niet anders zijn dan dat God zelf staat niet onder de tijd, maar daarboven. Dat betekent dat God niet aan de tijd onderworpen is, en dus betekent het dat de tijd aan God onderworpen is. En als de tijd aan hem onderworpen is, dan kan hij dus ook de tijd overzien. Of u zich dat voor kunt stellen, wordt niet gevraagd. Het is wel voor te stellen hoor. Maar het gaat er niet om of je dat kunt. Dat moet je gewoon leren, dat is wel te doen. Maar het gaat er niet om of je dat kunt, gaat er om of je gewoon die gedachtegang begrijpt. Er is niets wat zo zijn invloed doet gelden in deze wereld dan de tijd en alle consequenties van dien. Want het gaat ook over de tand destijds, om het voorbijgaande karakter van al deze dingen. En dat voorbijgaan heeft natuurlijk alles met tijd te maken. Want als er geen tijd was, kon het ook niet voorbijgaan. Dit is misschien wat moeilijk op zondagmorgen, 10:30. Maar goed, u hebt al wat koffie van ons gehad. Dus, hoe dan ook, de wereld wordt beheerst door de tijd. God echter is de hoogste instantie, staat boven de schepping, heeft deze wereld gemaakt. Hij zou toch op zijn minst boven de tijd moeten staan. En als dat zo is, en dat kan niet missen, dan is hij dus ook degene die de tijd kan overzien. En dat betekent het dat hij met hetzelfde gemak naar het verleden kan kijken als naar de toekomst. En wij, die onder de tijd staan, hebben met allebei problemen. Namelijk met het kijken naar het verleden. Dat is heel moeilijk. Eerlijk waar, dat is heel moeilijk. En het kijken naar de toekomst kunnen we sowieso niet. Dat slaat ons de angst om het hart, om de dingen die het mensdom zullen overkomen. En dat, om eens een Bijbelse uitspraak te citeren dan. En naar het verleden kijken kunnen we ook niet, want het verleden, voor zover wij dat zien en kunnen overzien, dat is gekleurd door onze eigen gedachten en we kunnen het zeker niet objectief waarnemen. Hoe dat ook zij, het verleden, ook de herinnering aan het verleden gaat bij ons voorbij. In elk geval, onze memorie is maar kort. Soms denk ik, dat is maar gelukkig ook. Dan stel je voor dat je echt alles zou moeten meedragen. Ik moet er toch even niet aan denken. Nee, dat is toch zo? Nou goed, naar het verleden kijken hebben we moeite mee. Naar de toekomst hebben we niet alleen moeite mee. Dat kunnen we doodeenvoudig niet. En daarom hebben wij het woord van God. En als het woord, dit woord, want ik hou meteen die Bijbel omhoog, maar ik moet het briefje eruit halen, zo. En als het het woord van God is, dan betekent het dat we mogen verwachten dat God ons in de eerste plaats een juiste kijk geeft op het verleden. En dan zeggen we, nou ja, verleden, goed, als het bij tijd wordt opgeschreven, dan vervliegt het niet zo. Dat is natuurlijk ook zo, hè? Daarom doen we een geschiedschrijving. En God zelf zal het ook wel gedaan hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Maar we krijgen dan in ieder geval een geschiedschrijving die niet gekleurd is door onze eigen vooroordelen of gedachten of brillen. Dus een betrouwbare, in de eerste plaats. En in de tweede plaats is het zo dat als het het woord van God is, dan zouden we ook met hetzelfde gemak mogen verwachten dat God schrijft niet alleen over het verleden, maar ook over de toekomst. En dat is ook zo. Dat is precies wat hij doet. God zelf, de echte God, is degene die inderdaad spreekt over de toekomende dingen. Die niet alleen spreekt over het verleden, en dus ook over het heden, maar die vervolgens inderdaad spreekt over de toekomende dingen. En dat God dat kan en doet, dat is natuurlijk te controleren, omdat dat woord natuurlijk al enige duizenden jaren oud is, zo langzamerhand. En inderdaad is na te gaan dat wat van tevoren werd aangekondigd ook daadwerkelijk gebeurd is. U weet toch hoe men er dan mee omspringt? Staat er in Jesaja, wat is het, 43? Heb ik het hier? 45. Ja, 45. Ik had het bijna voor me. Dat is makkelijk dan. Daar staat in Jesaja 45. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen, enzovoorts. En er wordt de komst van ene Kores aangekondigd. Kores, de pers, die als hij zou komen, Israël, wat in Babylonische ballingschap was, zou bevrijden van die ballingschap, zodat ze onder Kores de pers weer zouden mogen terugkeren naar het beloofd land. Maar dan heeft men uitgevonden dat deze uitspraak uit Jesaja 45 tientallen jaren minstens, dan ben ik nog aan de veilige kant, maar tientallen jaren, nee, een jaar of 100 of zo hoor, geschreven werd voordat die meneer Kores ook daadwerkelijk verscheen. En omdat Kores heel zelfs ook geen Israëliet was, maar inderdaad maar een pers, de Perziaan, heet hij bij gelegenheid, kan het dus niet dat dit zo lang van tevoren geschreven is. En dus zal het boek Jesaja, in ieder geval Jesaja 45, wel geschreven zijn meer dan 100 jaar later, nadat Kores al lang was verschenen en verdwenen. En dus spreekt men niet meer over Jesaja als het over Jesaja 45 gaat, maar over Deutero-Jesaja. En dat is geen Jesaja. Nee, de tweede Jesaja betekent dat, maar het is dus niet Jesaja. En zo redeneert men dat weg. Want zodra blijkt dat de Bijbel inderdaad spreekt over toekomende dingen die ook daadwerkelijk vervuld zijn, waarbij niet alleen zomaar een of andere koning werd aangekondigd, zoals door Nostradamus of zo, maar waarbij de man met naam en toenaam wordt aangekondigd, zegt men, dat kan niet. En dus redeneert men dat eruit. Want stel je voor dat het echt waar is, dan kan men niet anders dan tot de conclusie komen dat dit woord, deze Bijbel, ook daadwerkelijk het woord van God is. En omdat men dat niet wil, redeneert men het weg en schrijft het vervolgens toe aan de een of andere bedrieger, die zich ten onrechte bedient van de naam Jesaja. Van wie men dan vervolgens zegt dat hij toch hoogstaande geschriften heeft voortgebracht, maar dat is alleen maar een truc, want daarbij wordt verdoezeld dat de man toch gewoon een ordinaire bedrieger is. En zo, hetzelfde geldt voor Daniel en voor zoveel andere profeten dan. Het punt is juist dat als die Bijbel het woord van God is, dan kan dat alleen blijken doordat in die Bijbel dingen worden aangekondigd met betrekking tot de toekomst. Zus en zo zal het gaan, omdat van God verwacht mag worden dat hij met het gemak waarmee wij achterom kijken, waarbij dat God vooruit kijkt en met hetzelfde gemak ons spreekt over de dingen die binnenkort zullen gebeuren, maar ook over dingen die pas overlang, dat wil zeggen over duizenden jaren, zullen gebeuren. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Sterker nog, want ik heb het er nou toch over, wij kijken naar gisteren en weten nog ongeveer wat er toen gebeurde. Ik heb er altijd moeite mee, hoor. Hoe was het gisteren? Nee, wat was er gisteren ook? Nou ja, goed. Wij kijken achterom en weten nog een beetje van wat gisteren was. En we hebben enige verwachting misschien van wat de dag van morgen ons zal brengen. En verder kijken wij niet. Maar bij God is dat geen probleem. Die kent de dag van gisteren alsof het vandaag is. En die kent de dag van morgen alsof het vandaag is. En nog veel sterker. Want of het nou morgen is of over 2000 jaar. Of dat het nou gisteren was of 6000 jaar geleden. Blijf even de veilige kant dus. Nu, dat maakt niks uit dus. Want iemand die boven die tijd staat, niet aan die tijd en die vergankelijke dingen is onderworpen, zoals er iemand mag verwacht worden dat hij niet alleen het heden kent, maar ook het verleden, ook het verre verleden en ook de nabije toekomst en de verre toekomst. En als dat zo is, maar dan trap ik weer een open deur in, als dat zo is, dan vinden we dat natuurlijk in de Bijbel terug en dan mogen we ook verwachten in de Bijbel het verschijnsel terug te vinden dat van het ene Bijbelvers op de andere, dus van de ene zin naar de andere, soms sprongen door de tijd gemaakt worden van honderden, zo niet duizenden jaren. En niet alleen naar de toekomst, want daar zullen we het dan nog wel over hebben van de week. Maar ook met betrekking tot het verleden. Ja. Wat me nou bijvoorbeeld te binnen schiet, is dat ik niet zo lange tijd geleden een keer een psalm besproken heb. Een psalm die sprak over grote regen en wateren, waardoor de aarde verging, als het ware. Althans, er wordt nogal groot over gesproken. En dan staat er in die psalm, staat er boven, dat de psalm spreekt over de uittocht uit Egypte, waarbij er wateren waren, maar die wateren weken, omdat het volk Israël door die wateren heen verlost zou worden en naar het beloofde land zou gaan, enzovoort. Zou toch de toekomst bereiken. Maar de wateren, die zeeën, die geweldige wateren, zouden wijken. En dan staat erbij, staat er boven. Denk erom, dit gaat over de uittocht uit Egypte. Dat is ook zo. Dat gaat ook over de uittocht uit Egypte. Maar daarna lees je hem nog een keer en dan zet je een andere titel boven. En dan lees je gewoon over Noach en over de wateren van Noach, waarbij die vreselijke wateren daar waren en er was geen enkel uitzicht. Maar zie daar, de Heer gaf toch een overwinning door die wateren heen en zelfs dankzij die wateren waarop de ark dreef. Net als dankzij de wateren waarin de Egyptenaren omkwamen, precies hetzelfde aan. Zodat de wateren toch hun prooi moesten prijsgeven, dat door de wateren, dat diezelfde wateren die middel des doods waren voor Egyptenaren dan wel voor de tijdgenoten van Noach, die werden toch oorzaak van zaligheid, met dank aan de Hebreeënbrief, werden toch oorzaak van zaligheid voor Israël. Waar het gaat over de water van de Schelfzee en voor Noach waar het gaat om de water van de zonvloed. Dus, lees men die psalm, dan gaat het dus over twee verschillende gebeurtenissen. Met een jaartje of, wat is het, 860 jaar, 857 jaar ertussen. Denk je, goh, ook twee keer. Ja, dat waren we nog niet, want daarna lezen we de psalm nog een keer en dan zal blijken dat de psalm eigenlijk helemaal niet zo gaat over de uittocht uit Egypte en ook niet over de zonvloed, maar over een nog veel grotere zonvloed in de dagen van voor Adam. Een vloed die kwam over de oude wereld, de wateren dus van Genesis 1 vers 2 en wat er verder volgde, waarna die wateren in één plaats verzameld werden, opdat Israël daardoor verlost zou worden. Of opdat Noach weer vaste grond onder de voeten zou krijgen. Ja, ook. Maar daar gaat het om, opdat die wateren zouden wijken en deze aarde waarop wij leefden uit die wateren omhoog zou komen of daaruit zichtbaar zou worden. Enzovoorts. Opdat uit een oude gevallen, nedergeworpen, katabole, hè? Uit een nedergeworpen wereld weer een nieuwe wereld, des de onze op dit moment nog steeds natuurlijk, tevoorschijn zou komen enzovoort. Met andere woorden, als er dus gesproken wordt over redding door de wateren heen, dan hebben we het dus al over drie verschillende gebeurtenissen. En lees het maar na. Het gaat over die drie. Niet over één van die drie, over alle drie. Waarom ook niet? God kijkt terug, of de psalmist kijkt terug, enzovoorts. Er spreekt over een algemeen principe, algemene Bijbelse gedachte, die dan toch minstens deze drie keren werd toegepast. Daarna nog een paar keer trouwens, maar die laat ik maar even terzijde. Ja, dat weet ik uit het hoofd niet. Ik denk, er zal vast wel iemand vragen. Maar die vinden we nog wel even. Het is in ieder geval de rechtse bladzijde, maar zijn er trouwens meerdere. Daarom kan ik het ook niet onthouden. Er zijn er meerdere die erover spreken. Een daarvan heet de grootheid van God in het onweer of zoiets. Ik denk dat heeft Pelleboer ook nog nooit gehoord. Maar dat doet er nou niet toe. Maar, hè? Onweersbuien. Ja, onweersbuien. Er zit wel wat meer aan vast dan alleen dat, hè. Maar ik geef het maar als voorbeeld. Er wordt over meerdere dingen tegelijkertijd gesproken. En het probleem van, gaat het hier over wateren van de zondvloed of gaat het over de wateren van Genesis 1, dat is al een oud probleem. Voor sommigen niet, hoor. Voor sommigen is het brandnieuw, dat weet ik wel. Maar in principe is dat een oud probleem. En in de praktijk blijkt dat het verschil niet of nauwelijks gemaakt wordt, omdat het in principe dezelfde zaak is, hetzelfde principe, en nog eens het einde niet. En trouwens, bij de gelegenheid van de zondvloed zei de Heer dat de laatste keer was dat de aarde door water verging. Want de volgende keer zou hij door vuur vergaan, en dat is precies wat we daarna weer tegenkomen in 2 Petrus 3. Dat namelijk deze oude aarde zal ondergaan in het vuur, maar ook dan zal er redding zijn voor de gelovigen, uiteraard. Nou goed, dat doet er nou niet toe, maar waar het wel om gaat, is dat het woord Gods in vele gevallen niet vastgeprikt kan worden bij een bepaald jaartal op de jaartallentabel. Zo is het nou eenmaal, omdat God zo niet rekent. Wij zijn degene die onder die tabel leven. En je kunt dus iemand vragen, welk jaar leven wij? Dat is het 1990 en daar is helaas niks aan te doen. Nee, ik had ook wel wat anders gewild, maar niettemin, het is 1990 en er is niks aan te doen. En als u een ander jaar had willen hebben in de toekomst, dat is een kwestie van tijd, dat is bekend, hè. En een jaar in het verleden is ook een kwestie van tijd, maar daar is niks meer aan te doen. Hoe dat ook zij, we hebben geen keus, wij zijn daar onderworpen. En we zijn geneigd om bij elke gebeurtenis uit ons leven dat jaartal te vermelden. Als we een brief schrijven, komt het jaartal erboven. Tegenwoordig hebben we computers, die geven automatisch het jaartal. Want het ding weet ook dat het erbij hoort. En als we dus in de Bijbelse geschiedenis lezen, dan denken wij, er moet ook een jaartal bij. Wanneer was dat? Maar dat is ons probleem, omdat wij hier beneden leven. Maar God die daarboven staat, heeft geen belang bij jaartallen. Dat heb ik op de lagere school trouwens ook niet geleerd zo. Anders had ik het ongetwijfeld tegen de juffrouw gebruikt. Maar God die daarboven staat, bovendien, heeft geen belang bij jaartallen. Maar heeft wel belang bij het volvoeren van zijn verlossingswerk. En heeft ook belang bij de samenhang van de dingen. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En die samenhang, die principes van de wijze waarop verlossing tot stand komt, die drukt hij uit, geeft hij aan ons. En die dingen drukken zich uit in de tijd, in het verleden, in het heden, in de toekomst en bij meerdere gelegenheden. Kortom, die principes herhalen zich. En dat is het kenmerk van de Bijbelse geschiedenis in het algemeen, van het woord van God. Al die dingen herhalen zich steeds opnieuw. En steeds opnieuw krijgen we te maken met dezelfde grondbeginselen die dan af en toe die dan zich herhalen en waarbij dan verschillende data bij komen te staan, maar waarbij het precies gaat om hetzelfde. Altijd maar weer dezelfde waarheid die zich in de tijd uitdrukt onder een verschillend jaartal uiteraard, maar die zich ook in de tijd uitdrukt in verschillende vormen. De ene keer is het water uit de afgrond, zal ik maar zeggen, van Genesis 1. De andere keer is het water van de zondvloed. De andere keer is het water van de Schelfzee. Nog een paar andere keren was het water van de Jordaan. Dan hebben we nog een paar keer water in de Middellandse Zee en daar in de buurt enzovoorts. Dat komt ook allemaal nog in de Bijbelse geschiedenis voor. Maar het is in principe altijd hetzelfde. Dus daar gaat het om. Herhaling van hetzelfde principe. Omdat het bij God niet gaat om eerst dit, dan dat, dan zus, dan zo. En die volgorde en alles maar één keer enzovoorts. En daarom als God boven de tijd staat, dan blijkt hij de ware God te zijn. En het drukt zich uit, juist in dit verschijnsel, dat dingen die in de tijd zouden gebeuren, gewoonlijk niet op de chronologische volgorde vermeld worden. En dat overeenkomstige gebeurtenissen gelijktijdig met dezelfde woorden vermeld worden. Omdat het woord niet aan de tijd gebonden is. En een van de fouten, want ik beschouw het als een fout, een van de fouten die wij maken, is dat wij denken dat de Bijbel toch het woord van mens is om een of andere reden. En dus beginnen we meteen jaartallen bij te schrijven in de kantlijn. Neem maar een Engelse Bijbel, 10 tegen 1 dat ik jaartallen bij staan in de kantlijn. Want het is noodzakelijk, we moeten jaartallen bij. En daar kom je niet mee uit. In vele gevallen natuurlijk wel. Sommige gebeurtenissen zijn duidelijk genoeg vermeld om te weten waar ze thuis horen. Maar wat betreft profetie, daarin vinden we deze beginsel niet terug in tegenwoordig. Ik heb al vaak het voorbeeld aangehaald dat de Bijbel spreekt over een aanstaande verwoesting van Jeruzalem. Nou, er is geen stad op aarde die zo vaak verwoest is als Jeruzalem. En nog is het einde niet. Want dat zal dan toch minstens, nou, één keer nog gebeuren. Ik denk dat het ook maar één keer is. Maar niettemin, het zal minstens nog één keer gebeuren. Hoewel sommige van die profetische uitspraken in de Bijbel dan toch in ieder geval al minstens twee keer een zeer duidelijke vervulling gehad hebben. En toch gebeurt het nog een keer. Op precies de wijze die oorspronkelijk beschreven werd. Ongeacht het feit dat het al meerdere keren gebeurd is. En dat is met veel meer dingen zo. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal het kenmerkende van de Bijbelse profetie. Het mag dan voor ons lastig zijn, omdat wij, die onderworpen zijn aan de tijd, graag de volgorde willen hebben, de jaartallen en daarmee uit. Is het al gebeurd? Nee, dan moet het nog. Enzovoorts. En zo, ja, wanneer was het dan? Hè? Maar het eigenaardige is juist dat we van de Bijbel als woord van God mogen verwachten dat de dingen niet volgens deze systematiek, niet volgens de chronologische systematiek, aan ons woorden worden voorgehouden. En zo is het dus ook. Vandaar dat wij problemen hebben met de bestudering van het profetisch woord. Omdat we komen vanuit onze eigen visie, onze eigen vooroordelen, vanuit onze eigen methodieken voor het bestuderen van de geschiedenis, zal ik maar zeggen. En we krijgen dan grote problemen. Maar dat is het fout die we altijd maken, bij de meest gemaakte fout bij de bestudering van de Bijbel. Dat is dat we vanuit onze eigen vooronderstellingen de Bijbel lezen en die daarin willen passen. En dat gaat niet. Wat wel gaat, is dat we al onze eigen vooronderstellingen opzij zetten en God laten spreken. Dat moeten we trouwens bij elke spreker altijd doen en bij elke schrijver ook, hoor. Dat is niks bijzonders. Als je wilt begrijpen wat de spreker of de schrijver zegt, moet je je vooroordelen opzij zetten en dan moet je luisteren naar wat hij zegt of schrijft. En dat moet je met het woord van God zeker. En dan zal blijken dat hij er wat andere gewoonten op nahoudt als wij. Maar niettemin, hij brengt wel degelijk systematisch zijn woord naar voren. Alleen het is een systematiek waarbij niet tijdrekenkunde voorop staat, maar heel andere dingen. Wat voorop staat is dat, ongeacht hoe groot de verdrukking ook is en de benauwdheid, ongeacht hoe groot het ook is, de Heer zal uitkomst geven. Hij zal zijn verlosser zenden. Hij zal iemand brengen met een blijde boodschap enzovoorts. De belofte van de Messias, en dat komt altijd. En eerlijk gezegd, ik had het voorbeeld van Jesaja 45. Men maakt ruzie over of men nou al of niet van tevoren had kunnen aankondigen de komst van Kores. Cyrus is dat, hè, uit de ongewijde geschiedenis. Hè? Precies dezelfde naam. Maar men maakt er ruzie over. Hey, is dat echt geprofeteerd of is het dan achteraf gesproken pas door ene Deutero Jesaja? Nou, het is nog de echte problematiek komt men dan helemaal niet meer aan toe. Want de echte problematiek is, wie is die Kores? Dan zeggen we, ja, dat is Cyrus. 536, dan wel 538 voor ons jaartelling. De man die de Babel veroverde en het koninkrijk wereldreffende Meden en Persen oprichtte. Ja? Moet u eens verder lezen wat er staat in Jesaja 45, een keer in uw eigen tijd, of vanmiddag of zo, hè? Moet u eens verder lezen, weet u wie het is? Het is Christus zelf. Dat is de echte Kores. Zodat ik u, ook zonder dat het erbij staat, nu heb laten zien dat één en dezelfde profetie tweemaal vervuld wordt. Eenmaal wordt toegepast op Kores, die het Babylonische Rijk verovert en dus aan zich onderwerpt. En die dan Israël vrij laat om terug te keren naar het land. Maar de laatste keer dat het vervuld moet worden, dat ligt nog in de toekomst. Dat is wanneer de echte Kores komt. De herder betekent het trouwens. En wie zou nou de echte herder zijn? De goede herder, hè? Kores, de herder. Terwijl, wanneer de echte herder komt, dan is dat uiteraard Christus zelf, die inderdaad het wereldrijk geregeerd door Babel. Jawel. zal veroveren binnen afzienbare tijd in de theaters, denk ik altijd erbij. Hè? Bedoel ik de wereld mee. Die inderdaad het Babylonische Rijk, het wereldrijk onder de heerschappij van Babel zal veroveren. En die Israël de vrijheid zal geven om terug te keren naar het beloofde land. Moet nog gebeuren. Want dezelfde gebeurtenis, hetzelfde principe herhaalt zich door de geschiedenis heen. En als God kijkt naar de toekomst, dan ziet hij precies de dingen die hij wil zien. Namelijk, hij ziet zijn zoon, de bekomende verlosser, degene die verlossing zal brengen aan Israël. En hij ziet in de eerst, ziet hij Kores, maar achter Kores ziet hij de ware Kores, de echte Peres, de Persiaan, de echte Peres. U weet wie de echte Peres is? De echte Pers. Ja, de zoon van Juda, zeker wel. De doorbreker, de echte Peres die zal komen, namelijk Christus zelf. En zo zit het in elkaar. Waarbij we niet slechts maar niet alleen te maken hebben met een vervulling van een profetie, eenmaal in de openbaring van het koninkrijk en eenmaal in de verborgenheden van het koninkrijk, maar zelfs nog meer dan dat, we vinden namelijk dat dezelfde profetie nog meer keren wordt toegepast, omdat dezelfde profetie zodanig geformuleerd is dat die op verschillende omstandigheden van toepassing kan gebracht worden, dus op verschillende data die er dan bij hangen. En het is dan weer zo, omdat het gaat om gelijksoortige gebeurtenissen. Nou, dat mag dan lastig zijn als je allemaal moeilijk kijkt op zondagmorgen vroeg. En dat was ook de bedoeling, dat je even moeilijk kijkt. Hè? Als je allemaal moeilijk kijkt. Maar niettemin, dit moet kenmerkend zijn voor het woord van God. Die boven de geschiedenis staat. Die niet afhankelijk is van de tijd. Zeker niet daaraan onderworpen. Die dus ook niet veranderlijk is. Die altijd dezelfde blijft. En vanuit zijn onwankelbare, onveranderlijke positie de schepping, de wereld en daarbij ook de tijd overziet. En omdat hij ziet hoe de geschiedenis zal gaan en hoe het afloopt, mede omdat hij dat zelf van tevoren bepaald heeft overigens, maar dat doet er nou niet toe. Maar omdat hij zelf ziet hoe het afloopt, heeft hij het nodig gevonden om ons die afloop ook inderdaad te vertellen. En niet alleen de afloop, maar ook ons te vertellen hoe het zover zou komen. Hoe de weg daar naartoe zal zijn. Zodat wij in deze vergankelijke, voorbijgaande en daarom per definitie duistere wereld, omdat wij in deze wereld dat licht zouden hebben van dat profetisch woord en zouden uitzien in de eerste plaats naar de komst van de morgenster. Was u vanmorgen vroeg op? Ik niet, gelukkig. Maar ik ga wel eens laat naar bed. En dan zie ik dus wel de morgenster. Nou ja, goed. Maar inderdaad, als u nou eens echt vroeg opstaat morgen, dan ziet u eerst, als het helder weer is, Venus, de morgenster aan de hemel staan. Briljant, vind ik het altijd. Alleen, hoe helder hij ook is, hij verbleekt na enige tijd. Zij, het is een zij officieel, geloof ik, hè. En verbleekt na enige tijd om plaats te maken voor de opgang van de zon. Het is een mooie tijd van het jaar om dat te doen, zeg maar. Uurtje of vier. Dus morgens, ja, uur of vier. Ja. Dat is zeer de moeite waard. Nou, daar gaat het om. Wij hebben een profetisch woord. Er schijnt als licht in een duistere plaats. Zodat de morgenster opgaat. We hebben dat gisteren gelezen. Ik ben wat vertraagd deze keer. Hè. We hebben het gisteren gelezen in 2 Petrus 1. Want daar staat dat allemaal. En als die morgenster verschenen is, dan is dat niet het eind van het verhaal, want daarna komt alsnog de zon zelf, de zon der gerechtigheid, Christus zelf die het licht der wereld is, zodat je maar weer ziet dat het opgang van het licht en het verschijnen van het licht in de wereld ook op zijn minst 2 toepassingen krijgt. Eenmaal de morgenster en de tweede maal de zon. En het ene is een beeld van de eerste komst van Christus en het andere is een beeld van de wederkomst van Christus. Zo zit het gewoon. En wij leven al 2000 jaar bijna in de dagen van de morgenster. En we weten dat straks de zon komt. Maar denk erom dat die morgenster mooi is, hoor. Maar goed. Laat het daar maar even bij laten. Wat we dus vast moeten houden, is dat hier in Jesaja 41 de goden, de zogenaamde goden, worden opgeroepen om te bewijzen dat zij goden zijn. En om dat te bewijzen, hoeven ze niets anders te doen dan de toekomst te voorzeggen. Bij voorkeur ook het verleden, maar nog beter de toekomst. Want er staat, brengen jullie de twistzaak voor, vers 21 en dan vers 22. Laat hen voortbrengen, namelijk, laat hen ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Laat ze het dan maar eens zeggen. Verkondigt de vorige dingen, welke geweest zijn. En welke die geweest zijn, laat ze dan maar eens vertellen hoe het geweest is in het verleden. Want als het goden zijn, moeten ze ook het verleden kennen. En kunnen overzien namelijk. En als men het verleden kent, en als ons het verleden bekend is, zouden wij dat ter harte moeten nemen. Staat er, opdat wij het ter harte nemen. En dan staat er, en het einde daarvan weten. Of doet ons de toekomende dingen horen. De gedachte is simpelweg dat als wij het verleden kennen, dan begrijpen wij waarom het heden is wat het is. Want het is uit het verleden voortgekomen immers. Dus als wij het verleden kennen, dan verstaan wij ons heden. En bovendien, als alles 100% in orde is en wij kennen het verleden, dan kennen wij ook de toekomst. Want dan weten we waar de weg naartoe leidt. Als er tenminste enig systeem in zit. En dat weten we ook. Want neem maar even als voorbeeld, hè. Het verleden, hoe is het verleden? Wel, als u mij zou vragen, nou maar hoe is dat verleden dan? Dan zeg ik, nou, het verleden is zo dat God in de beginnende hemel en aarde gegrond heeft. En die zijn het werken zijner handen. Dat kan wel zijn, maar misschien is het u onbekend dat de hemel en de aarde ooit een keer vergaan zijn. Want ik praat altijd met Petrus mee, hè, in dit geval. 2 Petrus 3. Hemel en aarde zijn vergaan, zijn nedergeworpen. Maar voordat God zelf deze wereld nederwierp in het oordeel, maakte hij zijn plan tot verlossing. Want hij heeft in ieder geval Christus uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Efeze 1, vers 4 of 5 daar in de buurt. Dus kortom, voordat de Heer, voordat God, de schepper, die oude schepping nederwierp, had hij zijn plan tot verlossing en de roeping van de Messias, de verkiezing van Christus, had hij gereed. Opdat daarna, na de nederwerping van die oude wereld, toch de wateren zouden wijken. Genesis 1, de wateren zouden wijken. Op de derde dag in één plaats verzameld worden, zodat het droge land zou verschijnen, enzovoorts. En op het droge land leven wij vandaag nog. Met andere woorden, wij leven op een aarde. Ik bedoel ook letterlijk gewoon aarde. Ik bedoel niet een planeet, want zo'n ding bestaat niet eens. Een planeet die aarde heette. Maar die heette niet alleen zo, hij is nooit geweest. Aarde is geen planeet. Maar dat doet er nou niet toe, maar wij leven op een aarde die bestaat omdat God bezig is met een verlossingswerk. Oude wereld was gevallen. In de macht van de, dan wel een tegenstander, maar het was de tegenstander natuurlijk. En God heeft een plan ter verlossing gemaakt. Een onderdeel van het plan is de vernederwerping van die oude wereld. Maar de bedoeling is daarbij dat uit die oude vernederde wereld een nieuwe wereld tot stand zou komen. En in zekere zin is dat al gebeurd. Uiteindelijk nog niet, maar dat doet niks te zaken. God heeft in ieder geval gedemonstreerd dat hij daartoe in staat is. En hij bracht deze aarde voort. Uit die wateren, de wateren moesten dus inderdaad wijken. En wij leven dus op een wereld die er alleen maar is, omdat God bezig is met een verlossingswerk. En aangezien wij niet eens de krant nodig hebben om te weten dat die verlossing nog niet voltooid is, althans niet aan de hele schepping, zien wij dus uit naar de toekomst, want God, die een goed werk begonnen is, maakt het verhaal zelf af en kleurt de plaatjes. Ja, die zal het dus ook voleindigen. Nou, dan leven we uit. Dan komt het dus verder wel goed. God heeft nog veel meer verteld, dat is waar, veel gedetailleerder ook. Maar niettemin bedoel ik maar te zeggen dat als wij het verleden kennen, en dit is het belangrijkste aspect van het verleden van deze wereld, hè, als wij het verleden kennen, dan kennen we ook de toekomst. En wij verwachten dus inderdaad voor de toekomst de openbaring van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ook 2 Petrus 3. Die 2 Petrus 3 vertelt het net zoals ik het nu zeg. Oude wereld gevallen, je hebt dan de wereld die nu is, maar wij verwachten op grond daarvan Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is de grootste lijn uit de Bijbelse geschiedenis. Maar het zal duidelijk zijn dat de wijze waarop deze wereld, de wereld die nu is tot stand is gekomen, dat de wijze waarop het tot stand is gekomen ook model staat voor de wijze waarop uit deze straks de nieuwe tot stand komt. Daar gaat het. Waarom kennen wij het verleden en kennen wij de toekomst? Gaat op precies dezelfde manier namelijk. En dat is wat hier gezegd wordt. Nou, als er goden zijn, laat ze dit maar eens verkondigen. En gek is, dan heb je bijvoorbeeld goden, daar mag ik niet verder vertellen over. Maar goed, dan heb je bijvoorbeeld goden die niet kunnen ontkennen dat inderdaad in het verleden die wereld door water vergaan is. En dus vertellen zij ons, omdat ze afgoden zijn, vertellen ze ons dat het heel gebruikelijk is en dat om de zoveel tijd, strijk en zet, die wereld een keer vergaat door water en dan komt er wel een keer een nieuwe. Want als wij hebben gevonden in de Bijbel dat we leven in een wereld die is voortgekomen uit het water, waardoor een voorgaande wereld vergaan is, en de afgoden kunnen het niet ontkennen, want sommigen wel, maar stel nou dat ze het niet ontkennen kunnen, weet u wat ze ons dan vertellen? Ze zeggen, ja, is heel gewoon, dat gebeurt regelmatig. Dan blijf ik altijd zo. Ja, zo gaat dat. Er wordt er een veelheid van gemaakt enzovoorts. Sommigen beweren dat we al in de zevende leven daarvan sindsdien. En dat soort dingen. Maar goed, het doet er nou. Nee, waar dat vandaan komt vertel ik u zeker niet. Hè? Want het doet niks ter zake. Maar dat soort redeneringen krijgen we dan. In ieder geval, afgoden weten daar geen raad mee. En ze kunnen ons zeker niet vertellen hoe de toekomst eruit zal zien. En als ze die toekomst al kennen, om wat voor reden dan ook, zullen ze in ieder geval vanwege hun vijandschap tegen Christus proberen die toekomst te ontkennen. Dus zijn zij leugengeesten. Hoe dan ook zijn ze dat. Of omdat ze niet weten. En weten ze wel, dan hebben ze het van God zelf gehoord op een of andere wijze en verdragen ze dat. Vers 23 zegt, verkondig dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Nou, vertel het dan maar. En bij alle waarzeggerij in de wereld, en bij alle bestudering ook van allerlei zogenaamde paranormale verschijnselen, ik weet ook niet wat het is, hè. Bij al die dingen is men toch niet in staat om met redelijke zekerheid de uitslag van het wereldkampioenschap voetbal te voorspellen. Nou, als je dat dan niet kunt, zou je dan belangrijke dingen wel kunnen. Zo'n dwaasheid. Dat kunnen de goden niet. Er zijn misschien redelijke psychologen bij gelegenheid. Zodat ze een beetje suggestie kunnen doen, waarschijnlijkheidsberekeningen kunnen uitvoeren. Maar zij kunnen niet de toekomst overzien. En als ze het wel konden zien, zouden ze het ons niet vertellen, want wij kennen degene die wel de toekomst overziet en ook weet wat er gebeuren zal. En die heeft het ons geopenbaard. En het tragiek van Israël en daarna van velen die zichzelf rekenen tot het volk van God, terecht of ter onrechte, is dat als zij te maken krijgen met het woord van God, dan onverwijld bezig gaan om juist het goddelijk karakter van dat woord van God te ondermijnen, weg te redeneren. Te ontmythologiseren of hoe het allemaal maar heten mag. En jaartallen te vervalsen, opdat de Bijbel maar geen profetisch boek zou zijn. Want als het dat is, dan is het het woord van God en zou men met elke letter daarvan 100% rekening moeten houden. Niet alleen in het algemeen, maar vooral ook in het eigen privéleven. En daarom is profetie zo belangrijk, omdat het enige bewijs is van de godheid van degene die de profetie heeft voorgebracht. Laat ze het maar zeggen. En het eigenaardige is dat wij leven in de dagen waarin in ieder geval de helft van het profetisch woord vervuld is geworden. Nee, veel meer dan de helft, geloof ik. Maar in ieder geval de helft van het profetisch woord is vervuld geworden in de eerste komst van Christus. En zelfs, moet ik erbij zeggen, in zeer veel gevallen zeer letterlijk. Zo letterlijk dat het bijna belachelijk wordt. Ik zeg bijna. Zo absurd letterlijk zijn vele profetieën vervuld. Dat wil zeggen, wij kunnen ons daar nooit onderuit rijden. Er zijn een heleboel profetieën waarvan we dan wat misschien de schouders ophalen en zeggen, nou, ik weet niet of dat nou zo moet, of dat al vervuld is of hoe dan ook. Dat kan zijn, maar daar blijven er genoeg over. Hele reeksen waarvan zonder meer vaststaat dat ze in het verleden vervuld zijn. En we zullen er heus van de week nog enige gedetailleerd bij de kop nemen. Dat wil zeggen bestuderen. Maar dat betekent in elk geval dat we nooit eronder uit kunnen dat de schrijver van de Bijbel, degene die het woord Gods heeft voortgebracht, inderdaad niemand anders kan zijn dan de schepper zelf, die de hele wereldgeschiedenis overziet en die naar verleden en naar toekomst in principe ook altijd dezelfde dingen ziet, namelijk dat verlossing tot stand komt. Nou, dat is het enige onvergankelijke wat we hebben. Want tot en met de tijd is alles vergankelijk. Maar pas daarboven is er enige zekerheid te vinden. Ik bedoel, daaronder is geen zekerheid en daarboven is slechts zekerheid in degene die gesproken heeft. Want het punt is dat wij een God hebben die niet alleen gesproken heeft over dingen uit het verleden en over toekomende dingen, maar die, omdat hij in staat is dat te doen, om dat aan te kondigen, hè, omdat hij in staat is te profeteren, is hij dus ook de enige die boven de tijd staat, en dus is hij ook de enige op wie wij onze hoop zouden kunnen vestigen. Zodat niet alleen die toekomst door hem wordt aangekondigd, maar hij is ook de enige door wie wij deel kunnen krijgen aan die toekomst, omdat we via een lager niveau, via de tijd waaronder wij in de eerste plaats staan, wij gewoon vanzelf verdwijnen. En wat die toekomst ook zal zijn, we hebben er dan geen deel aan. Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. Hè? God is dus degene die in staat is, per definitie, anders is er geen God, om de toekomst te voorzeggen. Maar wanneer vaststaat dat hij dat inderdaad doet en hij dus God is, staat meteen vast dat hij dus ook de enige is door wie wij eventueel aan die toekomst deel kunnen krijgen. Dus we zijn op hem aangewezen. Zodat hij degene is die spreekt over de toekomst, maar hij is ook degene die in de praktijk de toekomst brengt. Dat wil niet zeggen dat alles wat er in de toekomst zal gebeuren door hem letterlijk wordt voortgebracht, want dat is niet waar. Want er wordt heel wat voortgebracht door de tegenstander. Maar toch blijft het zo dat voor zover wij deel hebben aan die toekomst alleen tot ons komt via God zelf. En daar gaat het maar om. Hij is dus degene die toekomende dingen verkondigt. En hij is tegelijkertijd degene die toekomende dingen geeft aan wie hij wil. Waarna de volgende vraag is, vanzelfsprekend, want we rekenen naar onszelf toe. En wie is dat dan? Aan wie geeft hij die toekomst? Wie is degene die hij heeft uitverkoren? En het antwoord is Christus in de eerste plaats. Hem, zijn eigen zoon, heeft hij verkoren. Uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Maar natuurlijk, er staat in Efeze 1 niet alleen dat God Christus heeft uitverkoren voor de nederwerping der wereld, maar er staat gelijk hij ons, die geloven, want daar gaat het over geloven, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, God heeft een plan gemaakt, God heeft de toekomst niet alleen voorzegd, maar ook brengt hij die toekomst tot stand. En hij heeft ook gezegd hoe hij die toekomst tot stand zal brengen. En hij heeft tot stand bekendgemaakt in wie die toekomst tot stand komt, namelijk in zijn Zoon Christus Jezus, onze Heer. Al die dingen gaan buiten ons om en liggen vast in God en zijn werk. En de zaak is dan dat hij bovendien heeft bekendgemaakt aan ons dat ieder die zijn vertrouwen daarop stelt, die zijn vertrouwen stelt op die God, die staat boven de vergankelijke dingen op. Ieder die zijn vertrouwen stelt op die onwankelbare God, die krijgt op grond daarvan deel aan die onwankelbare dingen. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want dat is het natuurlijk gewoon. Dus het hele verhaal van Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zijn schepping, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En daarbij moet ik dan meteen opmerken, ook omdat ik daar nu even dan de gelegenheid voor heb, dat wij in verband met God natuurlijk spreken over een onveranderlijke, onvergankelijke God. Dat neemt echter niet weg dat een God die zich openbaart in een vergankelijke wereld, in een veranderlijke wereld, dat die onveranderlijke God, wanneer hij verschijnt in een veranderlijke wereld, ook inderdaad een veranderlijke gedaante aanneemt. Een gedaante namelijk die in deze steeds veranderende wereld thuis hoort. En dat is het probleem, een van de problemen van de eigenlijke theologie, zo heet dat. Dat we namelijk aan de ene kant te maken hebben met een God die nooit of nimmer verandert, is geen schaduw van omkeer bij hem staat. Dan blijft die rots. Terwijl we aan de andere kant te maken krijgen met een God die komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, die omziet naar de mens, die spreekt tot de mens, die meeleeft met de mens. Sterker nog, die meeleidt met de mens. Eén die zelfs zelf sterft en daarna uit de dood opstaat. Als dat geen verandering is, weet ik niet meer. Wel een verandering ten goede, maar niettemin. Het is wel verandering. En die daarna gezet wordt in de hemel. En er zijn twee kanten van hetzelfde verhaal. Het ene verhaal is een onveranderlijke God. Een onzienlijke God ook. God de schepper. Ver boven alle dingen. Terwijl we aan de andere kant kennen een God die een gedaante aanneemt. Onder de naam Jezus van Nazareth. Jawel, zeker. De Messias, de Zoon Gods. Jezus, de Zoon van God. Bijbelse uitdrukking over, hoor, houd het vast hoor. Jezus, de Zoon van God. Die wel veranderde. Althans in zijn uiterlijke gedaante. En die juist door die verandering van een oude schepping een nieuwe schepping maakt. Want dat is ook verandering. Verlossingswerk is immers een werk van verandering. En als God het zelf doet en God zelf de onveranderlijke God is, dan zendt hij daartoe de openbaring van zijn wezen, de uitdrukking van zijn zelfstandigheid, of hoe het maar heten mag. Kortom, dan zendt hij zijn zoon, want zo heet dat gewoon. Dan zendt hij zijn zoon, zodat we een onveranderlijke vader kennen en een zoon die wel verandert. Dat zijn de twee lijnen naast elkaar. De onveranderlijke God die een veranderlijke gedaante aanneemt in de Heer Jezus Christus, die door vernedering en verhoging verlossing tot stand brengt en dan het koninkrijk wat hij zich verworven heeft terugbrengt tot de Vader, opdat God zal zijn alles en in allen, zodat het verhaal eindigt zoals het begon. In de beginne God. Dat is de Bijbelse geschiedenis. En zo leren wij God kennen. Een onveranderlijke God die zich uitdrukt in iemand die wij kennen in verschillende hoedanigheden en zelfs onder verschillende namen, namelijk de Heere Jezus Christus. Zo openbaart hij zich aan ons in deze tijd en in deze vergankelijke wereld. Maar niettemin is het zo dat we een God kennen die zelf in zichzelf als God onveranderlijk is, voor wie de tijd ook feitelijk niets betekent. Een God die dan ook kan laten zeggen, zie, ik kom haastig, of nog een korte tijd, en dat soort dingen meer. Terwijl als wij gaan rekenen, blijkt het een lange tijd te zijn, in ieder geval langer dan één generatie, en dat is verbazend lang. Voor ons. Maar voor God betekent het niks. Een kleine tijd. Maar als wij de positie innemen, als het ware naast God gaan staan en zijn woorden en zijn gedachten volgen, dienen wij te bedenken dat ze gesproken zijn vanuit de positie waarin die tijd echt niks betekent. En wanneer we dan afdalen naar deze wereld, dan zeggen we, hoe laat is het nu, welke datum is het en hoe lang duurt het nog? En hoe lang was dat nou geleden, die Jezus van Nazareth? En wat is er van terechtgekomen? En hoe lang zal het nog duren eventueel voor hij weer komt? Want het kan dan ook nog wel heel lang duren, enzovoorts. Kortom, het wordt allemaal weggeredeneerd. Maar we dienen de dingen te bezien vanuit Gods standpunt, vanuit Gods visie en Gods doelstellingen. En dan zal blijken dat die profetisch woord ons niet alleen spreekt over heel specifieke gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis, maar spreekt in het algemeen over de wijze waarop God handelt en verlossing tot stand brengt. Zodat ook als er gesproken wordt over dingen die echt in onze dagen niet zullen gebeuren, wij er toch zegen uit halen en daardoor bemoedigd worden, omdat we daardoor een God leren kennen in zijn doen en laten en in zijn handelen, ook met betrekking tot de zondaar en de verlossing enzovoorts. Vandaar dat ik gisteren ook al zei, bestudering van profetisch woord is niet alleen van belang in de dagen waarin het profetisch woord vervuld zal worden, maar het is van belang omdat we zouden weten waar God mee bezig is en daarin onze rust zouden vinden. En welke jaartallen erbij staan, is heus niet van belang. Nou, niet van het eerste belang in elk geval. Maar vanuit Jesaja 41 zouden we eigenlijk een lijn moeten trekken naar het Nieuwe Testament. Jesaja 41 immers wordt gesproken over de toekomende dingen die verkondigd zou moeten worden. En God zelf geeft het goede voorbeeld en onderscheidt zich van de afgoden door in deze woorden die wij hier gelezen hebben inderdaad te spreken over wat hij zou doen. Dat gebeurt tamelijk bedekt, want ik mis enige hoofdletters in de teksten. Maar niettemin staat er in vers 25: ik verwek een van het noorden en hij zal komen van het oosten. Opgang der zon, dat is het oosten. Dus hij wordt in het noorden verwekt en hij komt van het oosten. Dat is leuk om het moeilijk te maken. Hè? Want dat scheelt 90 graden. Het zijn dus twee dingen bij ons. Maar bij God zijn het niet twee dingen. Omdat zowel het noorden als het oosten ons wijst op de oorsprong der dingen. Het noorden wijst namelijk eigenlijk omhoog, de hemel. En het oosten wijst officieel naar de oorsprong van de dingen. Ook tijdrekenkundig zal ik maar zeggen. En het kan dus best dat iemand zowel van het noorden als van het oosten komt. Ja, er hoeft niet een verschil te zijn. Heb je het weer, hè? Moet van Gods standpunt uitlezen. God staat erboven. Ja, van het noorden. Klopt, van het oosten ook. Nou ja, dan allebei maar. Van het noorden en van het oosten. Hij komt namelijk uit de hemel en hij komt vanuit de oorsprong. En hij zal mijn naam aanroepen. Waarom ze hij met een kleine letter geschreven hebben, dat ontgaat mij dus. Want het lijkt mij duidelijk een messiaanse profetie. Over de komst van de Heer Jezus. Die de naam Gods zou aanroepen, zeker wel. Hier wordt even over de toekomst gesproken, maar het is een profetie die al vervuld is. De komst van de Heer Jezus. Hij zal mijn naam aanroepen en hij zal komen over de overheden als over leem en gelijke pottenbakker het slijk treedt. Kortom, hij zal de wereld aan zich onderwerpen. Ik ga op de details nou niet helemaal in, dat doe ik met opzet niet. Maar het gaat er maar om dat hier wordt aangekondigd. Inderdaad, de komst van iemand die de gehele aarde aan zich zal onderwerpen en daarover heersen, dat kan niemand anders zijn dan Adam. Oh, die was al geweest. Dat is het, de laatste Adam. Begrijp u wel? Dat is verschillende tijdstippen uit de geschiedenis, maar niettemin, het gaat dus over Christus. Het gaat altijd uiteindelijk over Christus en hier ook. Dat is wat God zegt. Ik zal iemand brengen die mijn naam zal aanroepen. En inderdaad, de Heer Jezus Christus is inderdaad gekomen. En over hem gaat het dan verder in vers 27. Want vers 26 spreekt over dat de afgoden niemand zenden, dat er nooit een boodschap gehoord wordt en dat soort dingen meer. Dat ze zich alleen maar verbergen, nooit wat van zich laten horen, tot niets in staat zijn. Maar vanaf vers 27 spreekt God weer en zegt, ik de eerste. Of er staat eigenlijk gewoon, de eerste tot Sion. Heel krachtig. De eerste. En wie is de eerste? Dat is hetzelfde als de laatste, dat weet u toch, hè? Staat ook in Jesaja. En met de eerste ben ik ook de laatste, zegt hij dan. Ik ben de verlosser Israëls. De eerste en de laatste. Later aangehaald in het Nieuwe Testament, met name in het Johannes-evangelie en in Hebreeën natuurlijk. En in de Openbaring, het andere boek van Johannes, vanzelfsprekend. Christus zelf. De eerste zegt tot Sion, zie, en tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. Nou, wie is die blijde boodschapper? Wie is degene wiens voeten zo lieflijk zijn, hè? Omdat ze de blijde boodschap brengen op de bergen Israëls enzovoort. Dat is Christus, wiens voeten gezalfd werden enzovoort. De beloofde zoon die zou komen. En aan de andere kant, ik zag toen, maar er was niemand. Kortom, onder Israël was niemand en onder de goden die Israël diende kwam ook niemand. En er was nooit een blijde boodschap. En als u dus een boodschap hoort die geen blijde boodschap is, dan weet u dus zeker. Wat zegt hij nou weer? Dan weet u dus zeker dat het niet de boodschap is van God zelf. Moet ik aan denken, want ik heb er weer heel wat mensen in het zwart gezien. Waarom moeten wij in het zwart, staat er in de Bijbel? Ja, dat weet ik ook niet, maar sommigen prefereren dat op een dag als vandaag. Hè? En plaatsen zich onder de macht. Alleen vandaag een hoedje op, enzovoorts. Alleen vandaag onder druk, enzovoorts. En gaan weer in het zwart. Waarom? Omdat er geen blijde boodschap is. Zodat je zeker weet dat de God die men dient niet de God van de Bijbel kan zijn. Nee, denk er maar eens over na. Ik kan moeilijk zo'n lijn die ik getrokken heb nu ineens afbreken. Uit pietijd. Met andere mensen. Hè? Kan ik moeilijk doen. Dus trek de lijn maar door. Het is geen blijde boodschap. Kan nooit de boodschap van God zijn. God heeft gezegd. Ik zal iemand zenden die de blijde boodschap zal brengen. Die vreugde en die heil zou doen horen. Staat er ook in Jesaja 40. Maar ik kom er nog wel een keer op terug van de week. Hoe dan ook. God zal tot Sion iemand zenden met een blijde boodschap. En degene die dat doet, is dan ook die van 42 vers 1. Ziet mijn knecht, maar er had ook kunnen staan, zie mijn zoon. Dat komt op hetzelfde neer. Want de knecht is een zoon, dat weet u waarschijnlijk, hè? Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkoren in de welke mijn ziel een welbehaag heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht aan de volkeren, of voor de volkeren, de heidenen staat er dan, voor de volkeren voortbrengen. En als ik hier toch ben, moet eens kijken wat er staat. Hij komt het recht voortbrengen voor de volkeren. Gaat het met geweld gebaar of niet? Hij komt de volkeren onderwerpen. Gaat het met geweld gebaar of niet? Hij komt Babel verwoesten. Zal het met geweld gepaard gaan of niet? Zeg maar gerust. Jawel. Natuurlijk gebeurt het met geweld. Dat gebeurt met het geweld van de grote verdrukking. Alles wat ermee samenhangt. En toch staat er, hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op de straat niet laten horen, er wordt niet gopelucht. Dat werkwoord kent u toch, hè? Gopelucht, ja. Er wordt niet geopenlucht. Ja, dat is het jaar gewoon waar ik ben groot geworden. Gaan we vanmiddag nog openluchten? Ken u die uitdrukking niet? Ja, openluchtsamenkomst houden, zo, ja, hoe dat maar heet, hè. Je bent er alles. Maar in ieder geval, hier staat, het zou niet gebeuren. Waarom niet? Omdat hier bij gelegenheid toch even voorzichtig gesproken wordt over de dagen waarin wij leven. Waarin de blijde boodschapper gebracht is. Waarin het heil gebracht wordt, wel degelijk aan heidenen zoals u en ik. Maar waarbij toch niks openbaar gemaakt wordt aan de wereld. Zie? Dat staat er wel. Het gebeurt even in het verborgene. Maar niettemin, die Heer, of die God in de hemel die de toekomst kent, zou zijn boodschapper, zijn knecht zenden en hij zou heil voortbrengen. Er zal weliswaar een tijd zijn waarin dat in het verborgene gebeurt. Dat is vers 3, of vers 2, 3 en 4. Maar vervolgens wordt over hem gesproken als degene die de hemelen geschapen heeft, die het uitspansel gemaakt heeft, want dat is wat er eigenlijk staat, die de aarde uitgespannen heeft, terwijl wij dachten dat het de hemel was die uitgespannen werd, maar dat leg ik een andere keer weer uit natuurlijk, hè? Dat is vers 5. En kortom, hij blijkt toch de schepper te zijn van hemel en aarde, en hij zal zijn werken openbaar maken, en ook inderdaad met geweld. En dat is de blijde boodschap die vanuit het Oude Testament tot ons komt. Dat de onvergankelijke God die boven de tijd staat, zou verschijnen onder de tijd, hier op aarde in een vergankelijke wereld. En hij zou ook vergaan. Dat wil zeggen, hij zou zelf ook sterven en het lot ondergaan wat elk mens in deze wereld normaal gesproken ondergaat. Hij zou dit aardse leven moeten afleggen, zo goed als deze hele oude schepping ooit zou verdwijnen. En dat is wat hier wordt aangekondigd. En dat is wat later op teruggekomen wordt in het Nieuwe Testament. En natuurlijk, dan, als ik het weer moet samenvatten, dan kan het eigenlijk alleen goed met de woorden van Hebreeën. Dus daar blader ik even naartoe. En dan ben ik in Hebreeën 5. Waarover de komst van deze blijde boodschapper gesproken wordt. Dan moet u even bedenken dat de blijde boodschap heus niks anders is dan het nieuwe verbond. of voor mijn part de prediking van het nieuwe verbond, de blijde boodschap, het evangelie, is niks anders dan het nieuwe verbond, zodat u nou meteen weet wat het oude verbond is. Geen blijde boodschap dus. He? Weet u dan meteen ook. En als dus gesproken wordt over de middelaar of eventueel hoge priester van het nieuwe verbond, is het niemand anders dan die blijde boodschapper. De brenger van de blijde boodschap. Christus zelf dus. En daarover wordt gesproken hier in Hebreeën 5. Als er staat in vers 1. Want elke hoge priester uit de mensen genomen. Waar dus staat, stop ik even. Dat een hoge priester een mens moet zijn. En aangezien hier over hoge priester gesproken wordt in de zin van de middelaar van het nieuwe verbond, of de middelaar van het verbond, moet het dus duidelijk zijn dat de middelaar van het nieuwe verbond iemand is die uit de mensen genomen wordt. En als het Gods zoon is, kan dat alleen omdat hij tegelijkertijd ook de zoon des mens is. Daar gaat het om, daarom moest hij mens worden. En als hij echt mens wordt, is hij niet, staat hij niet boven de tijd, maar onder de tijd. En als hij onder de tijd staat, veroudert hij dus en zou eventueel nog sterven. En dat is ook gebeurd. En dat staat hier ook. Namelijk, elke overpriester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mens in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk, en behoorlijk betekent gelijk het behoort, die zoals het behoort medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, want de middelaar moet weten voor wie die bemiddelt. Hij moet hem kennen. En als hij onze middelaar is, wordt hij geacht ons te kennen, anders kan hij voor ons niet bemiddelen. Hij moet inzicht hebben in wie wij zijn, minstens. Hè? Goed. Die zoals het behoort medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is, omdat die hoge priester nou eenmaal mens is, zodat u hier leest dat de Heer Jezus met zwakheid omvangen was. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk als ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En dat is de reden waarom hij ook inderdaad zelf stierf. Maar niettemin, er ligt hier niet de nadruk op, want de gedachte is dat hij nadat hij uit de dood is opgestaan, werd aangesteld tot wat hij nog steeds is en altijd zal blijven, onze hoge priester en middelaar naar de ordening van Melchizedek en van het nieuwe verbond. Er staat dan ook van hem, en niemand neemt zichzelf die eer aan, niemand, dat betekent dus dat niemand op eigen initiatief hoge priester kan worden en die bemiddelende functie kan innemen. Dus staat er, niemand neemt van zichzelf die eer aan, maar alleen degene die door God geroepen wordt. Zoals bijvoorbeeld Aaron. Maar dan weet je meteen dat als God in het Oude Testament Aaron aanstelt als hoge priester, dat hij daarbij gedacht heeft, God dus, heeft daarbij gedacht aan, juist, aan de Heer Jezus Christus. Precies zo. En de wijze waarop Aaron werd aangesteld is dus een uitbeelding van de wijze waarop Christus werd aangesteld. En zoals Aaron besprenkeld werd met het bloed, dus met leven, zij het dan van het oude verbond, zo werd de Heer Jezus besprenkeld met het leven van het nieuwe verbond. En dat spreekt dus over opstanding, zal duidelijk zijn, hè? Nieuw leven uit de dood. Bijvoorbeeld, hè? Maar zoveel meer dingen. God spreekt over Aaron, maar hij denkt aan Christus. En zo is het ook altijd in de Bijbel. Maar lees maar verder. Vers 5. Alzo ook heeft Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Zodat u weet dat verheerlijken hier in Hebreeën ook de betekenis heeft van hoge priester worden. Wat is dat, verheerlijken? Wel, hoge priester worden. Als Christus verheerlijkt wordt, betekent dat hij hoge priester wordt. Goed. Dus alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Nee, nee, iemand anders heeft dat gedaan. Namelijk, degene die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, mijn erfgenaam. Gij zijt mijn zoon, heden, op de dag van vandaag. Vandaag, heden. Heb ik u gegenereerd. En nou moet je eens even opletten. Want dit is nu een citaat uit Psalm 2 vers 7. Toch? In ieder geval psalm 2. Ja, psalm 2 vers 7. En hier staat... Gij zijt mijn zoon, en er wordt een verklaring bijgegeven, daardoor werd hij hoge priester. Maar dat is het andere been, hoor. Want als u leest in psalm 2, leest u niets over hoge priesterschap. Daar leest u over koningschap, namelijk. Over waarom woeden de volk en waarom bedenken de natie een ijdelheid. Zij spannen, daar moet ik van de week ook nog over hebben trouwens. Zij beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalde, tegen zijn Messias. En dan staat er dat God er zich niet druk om maakt. Want die in de hemels woont, die zal lachen, staat er. De Heere zal hen bespotten. Die maken ze niet druk over, je lacht hen uit. Steekt er de gek mee, want gek zijn ze natuurlijk toch. Op een of andere wijze. Maar goed, want zegt God, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Er wordt helemaal niet over hoge priesterschap gesproken. En daarna, een paar versen verder, volgt dit citaat, namelijk dat God zegt over de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon, kennelijk in de betekenis van gij zijt mijn erfgenaam en dus de koning die ik heb aangesteld. Gij zijt mijn zoon, heden, vandaag heb ik u verwekt. Daar is hij dan. En wij weten hopelijk langzamerhand dat heden letterlijk, in de meest letterlijke zin, slaat op de dag van de opstanding van Christus. Gewoon omdat de Bijbel dat zelf zegt. Dat kan ik nou ook niet helpen, maar dat staat echt letterlijk zo in Handelingen 13. Dat heden is namelijk de opstanding van Christus, die dag. Heden heb ik u verwekt. Toen werd hij dus volgens Psalm 2 vers 7 en alles wat er meer staat, de koning van het beloofde koninkrijk, Gods koninkrijk der hemelen, Messiaanse koninkrijk of Israëlitische koninkrijk of koninkrijk van David. Dat doet er nou niet toe, maar hij werd daar de koning. Terwijl hier in Hebreeën 5 het wordt aangehaald, zelfde psalm 2, en er wordt helemaal niet over koningschap gesproken. Hij heet hier hoge priester. Dat is de andere kant van het verhaal. Is dat een misverstand dan? Nee, dat is geen misverstand. Het punt is gewoon dat als wij lezen over de komende koning, dan zouden we tegelijkertijd moeten lezen over de komende hoge priester. Want de beloofde zou zowel koning als hoge priester zijn. Maar wat we vinden is dat in de profetieën en dus ook in de toepassing van die profetieën bij sommige gelegenheden onderscheid gemaakt wordt tussen deze beide functies. Want de functies van koning en hoge priester zijn verschillend en soms zelfs tegenovergesteld, soms. Maar in ieder geval zijn het verschillende functies. Terwijl zal blijken dat de koning en hoge priester in de praktijk uiteindelijk toch dezelfde persoon is. Het is namelijk gewoon de beloofde Messias die beide functies in zichzelf zou verenigen. Zodat op de ene plaats staat, gij zijt mijn zoon in de zin van gij zijt mijn koning. Maar tegelijkertijd betekent het in elk geval ook, gij zijt mijn hoge priester. Ook al staat het er niet expliciet bij, en dat is een van de wijzen waarop de waarheden van onze bedeling in het Oude Testament verborgen gehouden worden. Namelijk, er wordt gesproken over koning, en omdat wij te vlot lezen en niet goed nadenken, hebben we niet in de gaten dat het dus ook net zo goed had kunnen staan, gij zijt mijn hoge priester, want de komende koning zou ook hoge priester zijn. Het hoort bij elkaar. Daar gaat het om. Maar hier in Hebreeën vind je dus precies andersom. Niet zo van hij is koning, maar denk erom ook hoge priester. Nee, hier staat gewoon hij is hoge priester. Omdat wij leven in de dagen waarin hij weliswaar koning is, in de zin van dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar, en dan gaan we weer, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, dat moet ook van Peters, hebben we gisteren gelezen. Hè? Ik wil niet verzuimen u daarvan te vermanen, steeds opnieuw in herinnering te brengen. Maar alle dingen zijn hem weliswaar onderworpen, maar dat zien wij niet. Maar waar we wel onze blik op zouden moeten vestigen is dat hij dan toch in elk geval hoge priester is. En een hoge priester, als hij dienst heeft, zie je niet. Dus dat komt goed uit. Zodat wij een koning hadden verwacht die zichtbaar zou zijn aan de wereld, in plaats daarvan zien wij hem niet en dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, nee, dan is er niks mis, want het komt omdat hij ook hoge priester is. En als de hoge priester dienst heeft, gaat hij in het ware heiligdom, in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel, dan zie je hem niet, maar er is niks mis. Het is grote verzoendag namelijk. En dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Hij is koning. Alle dingen zijn hem onderworpen. Maar daarnaast is hij de hoge priester die verzoening doet voor de zonden des volks. Zodat je komt bij het merkwaardige verschijnsel dat als de mens in onze dagen van het verborgen koninkrijk om zich heen kijkt, dan komt hij tot ontdekking, er is geen God. Dat is niet zo'n dwaze ontdekking. Want wij die de Bijbel kennen, sorry dat het zo arrogant klinkt, maar hè? Ik bedoel, zij kennen hem in elk geval niet. Maar wij die de Bijbel kennen, wij die geluisterd hebben naar het woord van God, vinden in de conclusie die de wereld trekt van dat er geen God is, juist de bevestiging van dat hij er wel is en zijn werk doet. In overeenstemming met zijn belofte. Vroeger was de wereld vol met godsdiensten. Dat is tegenwoordig wel wat minder geworden. Dat is echt waar hoor, dat is wel wat afgenomen. Ja. Maar vroeger was de wereld daarmee vol. Maar we leven al 2000 jaar in tijden van, ja, is er eigenlijk wel een God? Want niet alleen God verbergt zich en Christus verbergt zich, maar de tegenstander is ook verborgen overigens. De ongerechtige werkt ook in het verborgen in onze dagen. Dus men bestudeert de wereld en zegt, nou, een God is er niet. En als er geen God is, is er ook geen schepper. Maar dan de vraag is, hoe komen dan al die dingen tot stand? Nou, door de evolutie natuurlijk. Door het lot. Het toeval, noem maar wat. Maar het punt is dat als de wereld constateert dat er geen God is, en men constateert dat buiten de Bijbel om, dan kunnen wij daar de bevestiging in vinden dat God is wie hij zegt dat hij is. Namelijk de onzienlijke die zijn zoon zou zenden, die zou worden aangesteld tot koning en hogepriester, met eerste nadruk op hogepriester en daarna pas de openbaring van zijn koningschap. En in die dagen leven wij, de dagen van het hogepriesterschap van Christus. Van degene namelijk die door God als zoon werd aangesteld en die door de weg van vergankelijkheid, de weg door de tijd van vernedering en verhoging dus, inderdaad is geworden wat hij is. Namelijk priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat staat niet in Psalm 2, maar in Psalm 110. En het wordt hier in Hebreeën 5 aangehaald. Hè? Want in vers 6 van Hebreeën 5 staat, vers 5 van Hebreeën 5 staat, dat tot hem gesproken is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan vers 6, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het zijn deze twee bijbelteksten die de basis vormen voor de complete prediking van het Nieuwe Testament. Dat is het onderwerp van het hele Nieuwe Testament. Deze beide teksten, Psalm 2, of beide schriftgedeelten dan, Psalm 2 en Psalm 110. En over hem staat dan, over die priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, staat dan dat hij in de dagen zijns vleeses geofferd heeft en gebeden heeft en verhoord is geworden en geloof, namelijk leven uit geloof, geleerd heeft uit hetgene heeft geleden. Ik citeer met opzet het vers niet letterlijk, kost me te veel tijd nu. Want dan moet ik alle haakjes en komma's plaatsen en dat doe ik nou dus niet. Maar er staat voor hem dat hij in deze vergankelijke wereld geleefd heeft als mens, maar als gelovige. Dat hij dus geleden heeft en ook gebeden heeft. Dat hij vertrouwd heeft op het woord wat God gesproken had met betrekking tot toekomende dingen. Met betrekking tot de heerlijkheid dus die hem was voorgesteld. Kortom, hij heeft net als wij moeten leren leven uit geloof. En dat heeft hij gedaan. En het vervolg is dan dat van vers 9, waar staat, en geheiligd zijnde, maar dat is helaas een verkeerde vertaling, er staat, en volmaakt zijnde, oftewel volmaakt geworden zijnde. Er staat, het is eigenlijk een woord wat altijd vertaald wordt met volmaakt zijn, maar wat in de grond de betekenis heeft van het einddoel bereikt hebbende. Het doel bereikt hebbende, dat is volmaakt natuurlijk, maar het doel bereikt hebbende. Kortom, heeft een weg gewandeld in vergankelijkheid, maar nu hij het doel bereikt heeft, want dat is wat er eigenlijk staat, nu hij het einddoel bereikt heeft, want hij heeft dat einddoel bereikt, hè? Nu hij het einddoel bereikt heeft, is hij voor allen die in hem geloven, leest u langzaam even mee, want ik vul meteen synoniemen in, hè. Nu hij het einddoel bereikt heeft, is hij voor allen die hem geloven, hem gehoorzaam zijn, dat is hetzelfde, volstrekt hetzelfde, is hij voor allen die in hem geloven, een oorzaak, dat is perfecte woord ervoor, een oorzaak, een aanleiding, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Kortom, hij is degene in wie die eeuwige zaligheid vast ligt. En vanuit, let op uit, vanuit hem bereikt die eeuwige zaligheid en ieder die hem gehoorzaam is. Waarom? Omdat hij door die weg van vernedering en die weg van deze wereld, een leven uit geloof hier op deze oude aarde in vergankelijkheid, wel door die weg te gaan, is hij inderdaad verhoogd geworden. En omdat hij de eersteling was die weg ten volle gegaan is, heeft God hem ook inderdaad gezet aan zijn rechterhand. En dat niet alleen, maar hem dus als eersteling aangesteld tot alles wat een eersteling toekomt. Koning, hoge priester en een dubbel deel. Dubbele erfenis. Een erfenis van hemel en aarde namelijk. Dat is precies wat er gebeurd is. En daaruit leven wij. Zo kennen we hem. Dat die dingen niet openbaar zijn, niet zichtbaar zijn in of aan de wereld, dat kan wel zijn. Maar het doet aan deze Bijbelse waarheid niks af. En wij hebben het geluk of het ongeluk, ik weet nooit wat ik zeggen moet. Ik persoonlijk vind het geluk. We hebben het geluk in de dagen te leven waarin God niet actief is in en aan de wereld. Waarin hij zich voor de wereld verbergt. Dat lijkt negatief te zijn. Maar het is natuurlijk zeer positief, omdat wij in de dagen leven waarin wij ook een volledig woord van God hebben ontvangen. Met alles erop en eraan, waarin alles gezegd is wat gezegd moest worden. En we hebben er de vrije toegang toe, hè. Dat is in onze dagen meer dan ooit het geval eigenlijk zelfs. Hè? We hebben een geopende Bijbel, kunnen in alle vrijmoedigheid die schrift bestuderen en daaruit leven. En dan wanneer we zien op het verschijnsel dat God zich in de wereld dan verbergt, zich daaraan niet openbaart, worden we dan alleen nog maar rijker doorgezegend. En we versen zeggen, God is toch degene weer gezegd dat hij zijn zou. En dan lezen we dan ook later hier in Hebreeën dat van diezelfde God die in vergankelijkheid in de Zoon dus komt naar deze wereld, dat van hem vervolgens toch gezegd wordt dat hij hoe dan ook degene is die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. En dat staat dan notabene over Jezus Christus. Omdat hij inderdaad de onwankelbare bleek te zijn. Degene die zonder meer gekomen is om Gods woord te vervullen, de weg te gaan die hem voorgesteld is. En in die zin was hij dus gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. In een andere zin is het natuurlijk niet dezelfde, want vroeger was hij alleen Jehovah. Daarna werd hij mens, dat was hij daarvoor niet. Maar hij werd het bij zijn incarnatie, bij zijn menswording zal ik maar zeggen, bij zijn geboorte. En nog later, bij zijn opstanding namelijk, werd hij aangesteld tot zoon en erfgenaam van zowel God als van Adam en al wat erbij hoort. Kortom, en hij werd bovendien toen de middelaar van het nieuwe verbond en hoge priester. En dat is wat hij daarvoor ook niet was. Daar was dus wel enige verandering. Maar daar gaat het hier in Hebreeën 13 vers 8 natuurlijk niet over. Wat Hebreeën 13 vers 8 zegt, is dat hij inderdaad de onveranderlijke is in de zin van dat hij zich onderwierp aan het woord van God, daaruit geleefd heeft, dat volbracht heeft en inderdaad gedaan heeft wat God wilde dat er gebeuren zou. Dat is onveranderlijk. Het is maar van welke kant je dat bekijkt. En waar wij dus mee te maken krijgen is met een God in de hemel die aan ons geopenbaard is in de gedaante van de Heer Jezus Christus. Die inderdaad tot ons kwam, die leed en stierf. En die ons daardoor getrokken heeft uit deze duistere en vergankelijke wereld en geplaatst heeft in de hemel aan zijn rechterhand. Want het voordeel van dit zwijgen van God is aan de andere kant dat wij daardoor als eerstelingen ook deel hebben gekregen aan de dubbele erfenis en dus aan de hemelse erfenis, het hemelse aspect van het koninkrijk, zodat onze toekomst inderdaad niet slechts een aardse is in een eeuwig koninkrijk van Christus, maar zelfs een hemelse in het eeuwige koninkrijk van Christus. Nou, daar leven wij uit. Oorzaak is hij geworden van eeuwige zaligheid.